Hoofdstuk 3. Luca, waar ben je geweest? Riep zijn moeder. Luca rende het huis in en haastte zich aan tafel. Zeg niet aan land, dacht hij, zeg niet aan land. Aan land, zei Luca, en meteen sloeg hij een hand voor zijn mond. Wat zeg jij nou? Vroeg Daniela en haar ogen vernauwden zich. Wat is er mis met je voet? Riep zijn vader. Luca keek omlaag naar zijn voeten en zag dat ze er nog menselijk uitzagen. Ah! Gilde hij. Het zou een hele vervelende situatie geweest zijn, maar het was alleen Luca's verbeelding. In werkelijkheid stond hij in de deuropening van zijn huis, terwijl zijn moeder wachtte op een antwoord. Luca? Vroeg Daniela. Ga je nog zeggen waar je was? Drong ze aan. Het enige wat Luca kon uitbrengen was... Het is mijn schuld, schoot oma te hulp. Ik heb hem op pad gestuurd voor zeekomkommers. Luca keek zijn oma opgelucht aan. Ja, sorry oma, ik kon er geen vinden. Mam, snoof Daniela. Zijn leven is toch wel iets belangrijker dan een paar snacks. Oma haalde haar schouders op. Dank je, fluisterde Luca zijn oma toe. Tijdens het avondeten werden er geen verdere vragen gesteld over waar hij had uitgehangen. Meteen na het eten ging Luca naar bed. Ook nu kon hij niet slapen, maar deze keer was hij belachelijk gelukkig wanneer hij dacht aan zijn dag en aan de volgende. Wauw, hoe heb je hem hier beneden gekregen? Vroeg Luca. Hij keek naar Alberto, die op een heuveltop stond met hun zelfgebouwde Vespa in de hand. Gewoon rijden, zei Alberto. Luca staarde hem aan. Nee hoor, bekende Alberto, maar het is me wel gelukt om hem uit het raam te duwen. Het duurde even voordat hij gemaakt was, maar hij doet het weer. Zin in een ritje? Alberto wees naar een ongelooflijk steile heuvel. Onderaan de heuvel lag een houten loopplank. Het was precies datgene wat Luca niet graag zou doen. Oh, nou, dank je, maar nee, dank je, zei Luca. Ik bedoel, grote kans dat ik het niet overleef. Oké, dan rij ik, zei Alberto. Hier, schans. Het volgende moment lag Luca onderaan de heuvel en hield hij de loopplank vast. Meneer, zullen we er nog een nachtje over slapen? Riep Luca. Maar Alberto luisterde niet. Hij sprong op de Vespa en gilde: wat je ook doet, niet bewegen! Oh, ik ben niet de juiste persoon hiervoor, klaagde Luca. Ik ben meer een man van ideeën. Ik... pak me! Zwaartekracht! Riep Alberto en hij startte van op de top van de heuvel, waarna die omlaag raasde zijn lot tegemoet. Onderweg raakte de Vespa echter een steen. De scooter veranderde van koers en Luca bewoog de loopplank mee. Plotseling brak de Vespa doormidden. Alberto reed op de voorste helft alsof het een eenwieler was. Hij worstelde om het ding overeind te houden en probeerde te remmen met zijn blote voeten. Dit is normaal, brulde Alberto. Blijf staan! Terwijl de halve scooter de heuvel afdenderde, bleven er onderdelen afvallen. Onderdelen die Luca rakelings passeerde. Hij kon wegduiken achter de loopplank om te voorkomen dat hij werd geraakt. Toen hij boven de plank uitgluurde, zag hij hoe Alberto van de eenwieler geslingerd werd. Hij rollenbolde naar beneden recht op hem af. Blijf staan, blijf staan, blijf staan, beval Alberto. Luca dook onder de plank. Alberto rolde er overheen, dook in het water en raakte een stapel stenen. Hij is dood, zei Luca. Ik heb hem vermoord. Maar Alberto was niet dood, in de verste niet. Hij balde zijn vuisten in de lucht en riep, woeha, en hij lachte. Wacht, was dat goed? zei Luca verward. Zag je hoe hoog ik ging? Alberto stapte grinnikend het water uit. Hé, hey, goed teamwork! Hij sloeg Luca op de rug. Kom op, we bouwen een nieuwe. Luca keek zijn nieuwe vriend aan en ontdekte tot zijn verbazing dat hij niet meer bang was. Hij glimlachte en knikte. Vanaf dat moment brachten Luca en Alberto de dagen samen door. Ze verkenden Isola del Mare en werkten aan hun tweede Vespa. Alberto toonde Luca de coole mensenspullen die hij had gevonden, zoals een zwaard en een reddingsboei met een touw. Alberto zwaaide het touw in het rond als een soort wapen en slaagde erin zichzelf ermee tegen zijn hoofd te slaan. Op een andere dag gaf Alberto Luca mensenkleren die hij kon dragen in plaats van zijn zeewiershort en dansten ze op de muziek die uit de grammofoonspeler kwam. Uiteindelijk was zijn tweede zelfgebouwde Vespa klaar. Luca hield opnieuw de plank vast, terwijl Alberto de heuvel afreed. Maar toen werd Luca aangevallen door een zeemeeuw en moest hij de plank loslaten. Weer was de Vespa kapot. Terwijl Luca boven water plezier maakte met Alberto, hield Smuka, zijn stenen creatie, een oogje op de meer vallen. Maar omdat Smuka van steen was, werd in feite helemaal niks in de gaten gehouden. En dat merkte Luca's mama. Daniela en Lorenzo waren verbijsterd toen ze ontdekten dat hun zoon niet op de vissen lette en dat hij een replica van zichzelf had gebouwd. Ze zochten alle velden af waar Luca misschien zou kunnen zijn. Zo ontdekten ze zijn voorraad spullen. Mensenspullen. De dagen daarop hielden Daniela en Lorenzo hun zoon in de gaten. Ze zagen hoe hij in de velden opnieuw zijn stenen evenbeeld bouwde. Ze konden het niet geloven. Waar sloopt hij naartoe? Daniela huiverde als ze eraan dacht. Boven water had Luca er intussen geen idee van dat zijn ouders de waarheid over Smuka hadden ontdekt. Daarvoor had hij te veel plezier met Alberto. Alberto zette zich op volle snelheid af vanaf de rand en sprong. Hij zweefde door de lucht en landde met een grote plons in het water. Luca wilde hem nadoen, maar stopte en deed een stap achteruit. Hij ademde diep in en rende net zoals zijn vriend. Hij spurtte naar de rand, maar stopte op het allerlaatste moment. Of hij probeerde te stoppen. In plaats daarvan struikelde hij, gleed uit en landde met een luide plets op zijn buik op het water. Na hun zwempartij keken Luca en Alberto naar de open zee. Ze zagen een visser roepen naar een voorbijvarende speedboot. Die veroorzaakte een grote golf, het water kolkte en de vissen schrokken op. Doe even gewoon, stupido, gilde de visser. Alberto vond die zin leuk klinken en besloot hem ook een keer te gebruiken. Doe even gewoon, stupido. Aan het einde van alweer een dag vol pret belandden de twee vrienden in een grot. Luca raapte een stel zeeslakken op en kneedde hun slijm door zijn haar. Nu leken zijn haren op die van Alberto. Alles was perfect. Luister, deze keer gaan we samen, zei Alberto. Hij stond bovenaan de heuvel met alweer een zelfgebouwde Vespa. Nu stond Luca samen met hem op de top. Jij zit achterop en houdt de voorkant vast, anders valt hij uit elkaar. En wie houdt de schans omhoog? Vroeg Luca. De schildpad, zei Alberto, alsof dat heel logisch was. Hij wees naar de loopplank die langzaam voortschuifelde. Kom op, hij is sneller dan hij lijkt. Daar was Luca niet heel zeker van, maar hij wilde het graag proberen. Oké, daar gaan we. Maar hij bewoog niet. Jij komt toch mee? Vroeg Alberto. Nee, antwoordde Luca botweg. Ik kan het niet. In nog geen miljoen jaar. Hé, ik weet wat het probleem is. Je hebt een Bruno in je hoofd. Een Bruno? Vroeg Luca verbaasd. Hij vond het idee dat er iets in zijn hoofd zat niet leuk. Behalve zijn hersenen dan, maar die waren toch wel nodig. Ja, ging Alberto verder. Ik heb er soms ook een. Alberto, niet doen. Alberto, je gaat dood. Alberto, stop dat niet in je mond. Luca, het is simpel. Luister niet naar die stomme Bruno. Luca dacht daar even over na en zei toen... Waarom noem je hem Bruno? Dat maakt niet uit, doet er niet toe. Noem hem hoe je wilt, kap hem af, zeg silencio Bruno. Silencio Bruno, zei Luca zwakjes. Luider, beval Alberto. Silencio Bruno, zei Luca met meer zelfvertrouwen. Ze bleven de zin herhalen tot Alberto vroeg. Kun je hem nog horen? Nee, antwoordde Luca, alleen jou. Alberto tilde Luca op en zette hem achter op de Vespa. Mooi, en hou je vast. Alberto bekeek zichzelf in de achteruitkijkspiegel. Met een stevige trap zette hij de afdaling in. Andiamo! Luca hield zich stevig vast aan Alberto. Hij voelde de Vespa over de grond stuiteren, voelde elke steen die ze raakte. Dat Alberto geen kampioen was in sturen hielp ook al niet. De Vespa hobbelde alle kanten op, behalve richting de schans. Woehoe! Riep Alberto vrolijk. Ah! Gilde Luca bang. Hij kneep zijn ogen dicht en beging een vergissing. Hij deed ze even weer open. Juist op dat moment begon de Vespa uit elkaar te vallen. Luca hield Alberto nog steviger vast. Silencio, Bruno, silencio, Bruno, silencio, Bruno, silencio, Bruno, gilde Luca, net toen Alberto erin slaagde om de Vespa weer op koers te krijgen. Als bij wonder raakten ze de schans. Eén kort, prachtig moment hingen ze in de lucht. Ze vlogen. Een halve seconde later vielen ze richting het water. Om precies te zijn, recht op een vlijmscherpe rots af. De jongens gilden terwijl ze vielen. Op het allerlaatste moment schoot er een gedachte door Luca's hoofd. Hij liet los, duwde Alberto van zich af en de jongens belanden elk aan één kant van de rots zonder hem te raken. Alberto dobberde in het water. Hij stootte zijn vuist in de lucht bij wijze van overwinningsgebaar. Luca juichte, net als Alberto.
Ja, we leven nog. Ongelooflijk, ja, brulde Luca. Jep, pak aan, Bruno, bulderde Alberto.
Wat zijn al die kleine lichtjes? Vroeg Luca. Hij staarde naar de lichtjes aan de avondhemel. De jongens zaten bij een kampvuurtje op het dak van Alberto's schuilplaats.
Anchovissen, zei Alberto. Die gaan daar zo slapen.
Echt waar? Vroeg Luca.
Ja, zei Alberto. En die grote vis beschermt ze. Hij wees naar de maan. Daar heb ik een keer aan gevoeld. Ik weet niet, het voelde als een vis.
Luca kon het niet geloven. Was er iets wat Alberto niet had gedaan?
Wauw, jouw leven is zoveel koeler dan het mijne, mijmerde Luca. Ik kom nooit ergens. Alleen maar in mijn dromen.
Je bent toch hier?
Herinnerde Alberto zijn vriend.
Nou, dankzij jou, antwoordde Luca.
Hij richtte zijn aandacht weer op de lucht.
En anders had ik hier nooit iets van gezien.
Na een poos keek Luca naar de lichten aan de overkant van het water.
Ben je ooit in het mensendorp geweest?
Ja, zei Alberto.
Nee, verbeterde hij zichzelf. Maar mijn vader heeft erover verteld, dus... Ik ben zeg maar een expert.
Je vader lijkt me zo cool. Iets in Alberto's houding deed vermoeden dat hij er niet zo over dacht.
Ja, zei hij.
Er viel een stilte.
Toen zei Alberto...
Hé, we vielen net naast die rots.
Luca lachte.
We vlogen door de lucht en ik ging van ja, en jij ging van nee.
Luca hield zijn buik vast van het lachen. Zou het niet gaaf zijn om een echte Vespa te hebben? Zei Luca. De woorden bleven in de lucht hangen.
Ja, dat is mijn droom.
Ja, antwoordde Luca, en hij viel in slaap. Dat was natuurlijk helemaal niet goed, want het betekende dat hij niet naar huis ging. Wat betekende dat zijn ouders, die zich al zoveel zorgen om hem maakten, zich nog meer zorgen gingen maken. Toen hij wakker schrok, riep hij:
Oh nee, ik heb geslapen!
Hij maakte Alberto wakker. Luca rende naar de trap op weg naar huis. Op een of andere manier was Luca erin geslaagd om thuis te raken en zijn kamer binnen te glippen zonder iemand te wekken. Oma sliep. Zoals gewoonlijk snurkte ze. Het enige wat hij moest doen was in zijn bed kruipen en niemand zou iets merken. Maar in de deuropening stond zijn moeder. Met haar armen over elkaar staarde ze hem aan.